Goedenavond, allen hartelijk welkom hier. Bijzonder ook dominee en mevrouw Westerink. Fijn dat u in ons midden wilde zijn. Dat u de tijd gevonden hebt. Ook al bent u emeritus predikant, ik heb de indruk dat u nog behoorlijk druk gehouden wordt. Dus het is fijn dat u nog tijd kon vrijmaken om hier voor ons vanavond te spreken. We willen samen beginnen met zingen van Psalm 54, de versen 1 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En vers 4, want God wil mij zijn bijstand dienen. 54, 1 en 4. Twee gedeelten lezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. We lezen eerst met elkaar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. En dan lezen wij het woord van de Heere. Paulus en Silvanus en Timotheus, aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden. Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende geliefde broeders uw
verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Gelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren het woord aangenomen hebbende, in veel verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt, al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons, hoedanig een ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. En dan willen we ook gedeelte lezen uit hoofdstuk 4, 1 Thessalonicenzen 4, en daarvan lezen wij dan de versen 13 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 4, te beginnen bij vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen een zegen vragen over deze avond? O soevereine en heerlijke God, u bent de schepper en de onderhouder van hemel en aarde. U hebt ook ons geroepen om te leven, om hier op aarde te zijn. En u hebt ons het onuitsprekelijk groot voorrecht gegeven, dat wij ook onder de verkondiging van uw woord mogen zijn, dat wij ook geroepen mogen zijn tot het eeuwige leven. En nu wij willen nadenken, Heere, in deze bijeenkomst over de prediking, over de toekomstverwachting, dan willen wij u vragen of u in ons midden wilt zijn. Laat uw woord onder ons verkondigd mogen worden, ook vanavond, ook door deze toespraak. Heere, laat toch uiteindelijk uw woord doorgegeven mogen worden, en dat in betoning van geest en kracht, en met vele verzekerdheid, zoals we ook gelezen hebben. Heere, we bidden u of u kracht en wijsheid wilt geven aan dominee Westerink, die ons mag inleiden in dit onderwerp, en wilt u ons allen helpen om te luisteren, dat we niet maar passief luisteren, maar dat we actief het woord mogen indrinken, dat we het ook zullen onthouden, ook juist in de tijd waarin wij leven.
waarin er zoveel verandert. Elke dag gebeurt er wel weer wat. Wat impact heeft op het wereldgebeuren. Wij leven in onrustige dagen. Het zijn toch uw voetstappen die wij horen. En wij mogen toch niet onszelf in onwetendheid hullen, wanneer het gaat om de tekenen van uw komst. Heer, wij vragen u dan om licht en wijsheid, maar dat wij boven alles zelf persoonlijk een levend geloof mogen kennen. Dat wij u, Heere Jezus, als onze borg en zaligmaker persoonlijk mogen kennen. Opdat wij zo in die ene troost in leven en sterven mogen verder gaan. En dat er zo een blij verwachting in ons mag zijn. Dat wij uw toekomst verwachten met zeer grote blijdschap. Omdat het de goede kant uitgaat in het leven van uw volk en kinderen. En zelfs met deze aarde. Omdat u straks alles weer nieuw zult maken. U bent een heerlijke God. U geeft het zaligst lot. U alleen bent God. O, doe ons uw vrezen. Doe ons met uw leven. En doe ons in het geloof verder gaan. Ook wanneer wij nadenken over de toekomst. Schenk ons zo een gezegende avond. Zegen ook hen die thuis meeluisteren. Velen zijn met ons verbonden. Heere, schenk ook hen uw genade. En laat deze avond vruchtbaar mogen zijn. Tot eer van uw naam. Wij bidden dit alles van u in de wegneming van onze zonden. Want rechten hebben wij niet. Maar daar pleiten we ook niet op. We pleiten op uw volmaakt werk, Heere Jezus. Wil onze zonden vergeven en wil ons gebed verhoren om dat volbrachte werk van Christus. Uit genade. Amen. Dan wil ik graag het woord geven aan dominee Westerink.
Beste vrienden, wanneer we het vanavond hebben over prediking en toekomstverwachting, dan denk ik dat ik het beste kan beginnen met eerst wat over die toekomstverwachting te zeggen, om dan vervolgens ook de lijnen door te trekken naar de prediking die ten aanzien van die toekomst die wij verwachten een plaats mag hebben in ons leven. En daar ook een functie mag hebben. Dat betekent dat we eigenlijk beginnen met de vraag, hoe kijkt u tegen de toekomst aan? Verwacht u nog wat? En wat verwacht u dan? U weet wel, er zijn in de geschiedenis van ons land en van ons volk, en zeker ook in de laatste eeuw van die geschiedenis, allerlei ontwikkelingen geweest die een stempel hebben gezet op onze verwachting. Er zullen er niet zoveel meer zijn die nog wat weten van de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Ik hoorde net van broer Van de Hoorn dat hij inmiddels 90 was, dus die weten nog wel wat van. Maar mensen die de leeftijd hebben van mij of nog wat jonger, die weten daar helemaal niks meer van, maar als je daar wel eens wat over gelezen hebt, dan weet u wel dat er in die tijd voor de Tweede Wereldoorlog en na de Eerste Wereldoorlog een golf van optimisme over deze wereld is gekomen. Een golf van optimisme, van mensen die zeiden, wij hebben nu onze les zo geleerd, dat wij nooit meer oorlog zullen hebben. Het was meen ik een uitdrukking van president Roosevelt, die na een conferentie met een paar andere leiders van deze wereld de bekende uitdrukking gebruikte, peace in our times, vrede in onze tijd, geen oorlog meer. Nou, dat is op een geweldige manier de bodem ingeslagen toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, veroorzaakt door Hitler-Duitsland, met alle verschrikkingen die dat met zich mee heeft gebracht. En ook toen die Tweede Wereldoorlog voorbij was, toen kwam er geen rust in deze wereld, zeker niet in de wereld van het Westen ook. Want we hadden te maken met de Koude Oorlog, zoals we dat noemden, de splitsing van Europa in een communistisch deel en een anticommunistisch deel. En vooral ook te maken met de dreiging van de atoomwapens. Diegenen onder ons die in die tijd na de Tweede Wereldoorlog volwassen zijn geworden, hun plaats in de samenleving langzaam maar zeker hebben mogen innemen, die weten hoe dat als een schaduw, als een donkere wolk boven onze samenleving heeft gehangen. En hoe heel veel mensen zich hebben ingezet om te proberen om die schaduw weg te krijgen. Want wat zou er gebeuren wanneer zo'n atoomoorlog uitbrak? Er zijn in die tijd verschillende schrijvers geweest die geprobeerd hebben om onder woorden te brengen wat er in deze wereld omging. Een heel bekend voorbeeld, althans dat is het voor mij wel geweest, is het boek geweest van Neville Shute, een Amerikaanse schrijver, die een boek heeft geschreven onder de titel The Last Beach. En Shute beschrijft in dat boek hoe er een atoomoorlog is uitgebroken, hoe grote delen van de wereld inmiddels al helemaal zijn uitgestorven vanwege de verschrikkelijke nawerking van die ontploffingen. En op een gegeven ogenblik is alleen nog maar het werelddeel Australië gevrijwaard van de gevolgen van die oorlog. Maar men ziet in Australië die atoomwolken langzaam maar zeker dichterbij komen. En op een gegeven ogenblik is ook de noordkust van Australië bereikt. En de mensen, in een poging om aan die verschrikking te ontkomen, trekken zich hoe langer hoe meer samen op de zuidelijke oevers van het Australische continent. Ze proberen de angst weg te dringen en weg te drinken, wat te feesten, ze dansen als het ware op de rand van de afgrond. Maar onweerstaanbaar komt die wolk dichterbij en steeds meer vragen de mensen zich af. Hoe zal het nou zijn wanneer die dreiging ons bereikt heeft? En wanneer er hier een einde komt aan de mogelijkheid van het leven? Zou er dan ook nog wat daarna zijn? Jude, een duidelijk schrijver die geen rekening houdt met het christelijk geloof. Jude die schrijft niet alleen die vraag elke keer op. Maar hij geeft ook zijn antwoord en dat antwoord is I don't know. I don't know, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat is het antwoord van de profeet van de wereld, die die dreiging ziet komen over de wereld meer en meer. En die niet weet wat voor toekomst er dan nog te verwachten is. Er is op een gegeven ogenblik een kentering gekomen. Zelfs in die zin dat de muur gevallen is, dat de grote omwenteling tussen oost en west heeft plaatsgevonden. Een situatie waarin mensen hoe langer hoe meer gingen denken van Het wordt toch veiliger in deze wereld en de dreiging van die oorlog is weg. Maar intussen, en de inleider van deze avond zinspeelde daarna mijn gedachten ook op in zijn gebed, zijn er weer hele nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Ontwikkelingen die maken dat angst en vrees vanuit het verleden opnieuw zich meester maakt van de mens. Als je denkt aan de gebeurtenissen rondom Oekraïne, ook al schijnt er dan iets te zijn van een verdrag waarbij de meeste leiders kennelijk maar sceptisch reageren en zeggen we moeten het allemaal nog afwachten, we moeten het allemaal nog zien. Wat is er blijkbaar maar weinig nodig voordat er weer een oorlog komt in zo'n land dat de laatste tijd voor de radio ook wel eens wordt aangeduid als de achtertuin van West-Europa. Heel dichtbij. Wat gaat er gebeuren? Wat doet Rusland? Hoe zal het Westen reageren? En als je daarbij dan ook neemt wat er in andere delen van de wereld zich afspeelt als gevolg van het moslim-extremisme, de gruwelijkheden waaraan de islamitische staat zich te buiten gaat, de moordpartijen die je in Afrika leest van Boko Haram. Het is me de laatste maanden nog alles overkomen dat mensen tegen mij zeiden, dominee, zijn dat nou de tekenen der tijden? Zijn dat nou inderdaad, en dan haal ik nog maar even een woord aan, uit het gebed aan het begin van deze avond, voetstappen van de Heere die zijn komst aankondigen? Hoe kijkt u er tegenaan? Als christen kun je toch niet zomaar schouder ophalen en dan al die dingen voorbij gaan, maar zoek je toch bij het licht van het woord een antwoord op die vragen? Welke kant gaat het op? Wat gebeurt er? Tegelijkertijd zijn er zeker ook in het Westen, waarvan wij nog altijd een deel uitmaken, van die hele optimistische ontwikkelingen geweest. Ontwikkelingen van mensen die zeggen, nou ja, dit leven is het leven waarvan je genieten mag en daar krijg je ook om te genieten. En straks als je sterft, nou ja, goed, maar dan is het uit, dan is het voorbij. Dit leven, wij leven voor hier, wij leven voor nu. Hè? En je hoeft alleen maar te denken aan die griezelige reclame van het Humanistisch Verbond, die ons vertelt dat je voor een paar euro met hen mee mag doen aan het ontwikkelen van het leven voor de dood, omdat je ervan uitgaat dat er na de dood niks meer is. En ook dat heeft zijn gevolg. Al is het alleen maar in die zin dat mensen inderdaad zeggen, nou ja, met de dood is het dus blijkbaar helemaal afgelopen. En als dit leven dan één stuk ellende is, en als je gezin één groot drama is, nou dan kan je toch op een gegeven ogenblik best de beslissing nemen om te zeggen, we stoppen er maar mee. We maken er maar een einde aan. Of zoals anderen dan zeggen, we hebben een mooi leven achter de rug, prachtig. We hebben heel veel om dankbaar voor te zijn. Maar nou is het voor ons genoeg. En voordat die donkere dagen komen van oud worden en niet meer kunnen, dan stappen we er maar uit. Dan plegen we uit aan haar zich. Ook dat is een teken van de tijd waarvan je zegt, en welk antwoord geeft Gods woord te midden van dat alles. Ik noem zo een paar dingen, er zou veel meer te noemen zijn. maar die dingen spelen in de toekomstverwachting van zoveel in deze wereld als enig. En te midden van dat alles staat er dan de christelijke kerk en degene die echt christen mogen zijn, leven uit het geloof in de Heer Jezus Christus en van wie we zojuist gelezen hebben. Dat ze bekeerd zijn om de levende God te dienen en Gods Zoon uit de hemelen te verwachten. Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. De toekomstverwachting van de wereld. De toekomstverwachting waarvan Gods woord zegt, dat is de verwachting van Gods volk. Waarbij je dan natuurlijk vanavond maar één de vraag al kunt stellen, en die stel ik dan ook aan passant maar even. Ter nadenking, ter bezinning voor in ieder van ons, ook voor mijzelf. Wordt ons leven inderdaad beheerst door die verwachting van de Zoon van God? Het is nog niet zo lang geleden dat een Joodse schrijver schreef: de christenen laten met hun leven zien dat ze zelf niet geloven in de wederkomst van Christus. Want, schrijft die man, ik hoor ze er nooit over. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is dan al een ontdekkende boodschap voor ieder van ons. Mensen van de wereld, mensen die God niet kennen, mensen van een andere godsdienst. Hebben die inderdaad, wanneer ze ons ontmoeten, reden om te zeggen: ik hoor ze er nooit over, dat ze, ook in deze wereld die donkerder wordt, verwachting kennen. Verwachting van de Zoon van God, die komt uit de hemel. Verwachting van Hem die ons verlost van de op ons toekomende toren. Die toren van God die straf is op de zonde, maar waarvan alleen Hij verlossen kan en wil en zal allen die een beroep doen op zijn volbrachte werk en op zijn dierbare bloed. Een paar dingen heb ik zo genoemd. Maar als het over toekomstverwachting gaat, is er ook nog een hele andere lijn. En dat is de lijn die wij meestal typeren als de lijn van mensen die aanhanger zijn van het duizendjarig rijk. Nou wil ik daar, althans in mijn inleiding, niet al te veel op ingaan. Maar mensen die toch een verwachting kennen die heel erg losgemaakt wordt van al die dreigingen die er in deze wereld zijn. In een van mijn vorige gemeenten had ik nogal wat van die mensen. En wanneer ik dan wel eens wat preekte over het voorbereid zijn, het waakzaam zijn om staande te blijven in de boze dag. Dan gebeurde het me nog wel eens een keer dat mensen naar mij toe kwamen en dat ze zeiden: dominee, daar hoef je niet zo druk over te maken. Want iedereen die gelooft, iedereen die echt christen is, die zal geen last hebben van die tijd van de beproeving, van de grote verdrukking, van die uren van de verzoeking die over de wereld komen zal. Waarom niet? Wel, zeiden ze, u weet toch wel dat de Bijbel spreekt over de opname van de gemeente. En ook dat is een lijn die naar voren komt als het gaat om de toekomstverwachting in de christelijke kerk. De opname van de gemeente. Ik heb expres daarom ook 1 Thessalonicense 4 laten lezen. Omdat in 1 Thessalonicense 4 daar in elk geval schijnbaar gesproken wordt over die dag die komen zal. Dat de gemeente de Heere tegemoet zal gaan in de lucht en dat ze altijd met de Heere zullen wezen. Mensen die zeggen van, die grote dreiging die is er voor ons niet, want voordat dat komt, zal de Heere ons weghalen. Is dat een gedachte die al wel heel erg oud is op een bepaalde manier, maar die in onze kringen toch vooral de laatste, wat zal ik zeggen, de laatste 50 jaar wel wat meer is binnengedrongen. En dat heeft vooral te maken met de boeken die geschreven zijn door de Amerikaan Hal Lindsey. Met zijn boek The Late Planet Earth. In het Nederlands vertaald met De planeet die aarde heette. Suggestieve titel natuurlijk. Ik was nog niet zo lang dominee toen dat boek in het Nederlands verscheen. En dat boek heeft een geweldige opgang gemaakt. Bij jongeren, maar ook bij ouderen. De ene druk na de andere vloog de winkel uit. Als zoete broodjes gingen ze over de toonbank. En elke keer weer werd mij gevraagd op catechisatie, dominee, wat vind je daar nou van? Wel, ik moet u zeggen, en daarom noem ik ook dit. Ik vind dat een verschrikkelijk gevaarlijke opvatting. Waarom? Wel, ik tekende net die situatie zoals die in onze wereld zich ontwikkelt en waar dat moslim-extremisme zo sterk naar voren komt, waarin zo'n geweldige dreiging is op allerlei manieren voor ouderen en voor jongeren. Wanneer je christen bent, dan heb je een hele donkere tijd te verwachten. En een van de mooie dingen van Open Doors, ik wil niet zeggen dat ik het in alle opzichten met Open Doors eens ben, maar ik vind het toch hele belangrijke trekken, waarvan ik zeg, daar kunnen wij wat van leren en daar moeten we ook wat mee doen. Dat is dat zij zeggen, wij moeten in onze tijd onze jongeren en onszelf voorbereiden op die grote verdrukking. En waarom zeggen ze dat? Omdat ze te maken hebben gekregen met mensen die in die grote verdrukking leven. Mensen die in Noord-Korea in concentratiekampen zitten. Mensen die te maken hebben met de vervolging en verdrukking. Mensen die te maken hebben met wat er gebeurt in Eritrea en in Nigeria en noem het zo verder maar op. Opdat we voorbereid zijn. Op onze hoede zijn. Voor die grote dag die komt met die grote verzoeking, die zware verdrukking. En dat we onze kinderen daarop voorbereiden. Zodat onze kinderen weten wat ze moeten. Wanneer ze te maken krijgen met die vervolging. En dan denk ik maar aan een voorbeeld dat me zo te binnen schiet van dat jongetje in Nigeria. Nog maar een jochie dat zo ergens in de leeftijd van een jaar of 8, 9 was. En die op een gegeven ogenblik geconfronteerd werd met de mannen van Boko Haram. En die mannen ontdekten dat het jochie christen was. En ze zeiden van, als jij de Heer Jezus niet afzweert en als jij niet tot Allah gaat bidden, dan schieten we je dood. En wat zei dat jochie toen? Toen zei dat jochie, meneer, u kunt mij doodschieten. U kunt mijn hoofd eraf hakken. Hij wist wel dat dat ook nog alles een keer gebeurde. Maar u kunt op geen enkele manier de Heer Jezus uit mijn hart weghalen. Want die is daar komen wonen. En hij gaat er in der eeuwigheid niet meer uit. Kijk, dat jochie had blijkbaar thuis wat geleerd over het staande blijven in de uren van de verzoeking. En wie zegt ons dat onze kinderen en onze kleinkinderen met die situatie niet te maken krijgen? We hebben er allemaal mee te maken. En wat is nou het gevaar van die mensen die geloven in de opname van de gemeente? Die mensen die zeggen, en Hal Lindsey heeft er op een hele suggestieve manier over geschreven, voordat die verdrukking komt, worden we eruit gehaald. En dan lees je in die boeken van Helensje over kinderen die ineens uit de schoolklas worden weggehaald. En dan zeggen ze, oh ja, dat was er eentje die echt in de Heere Jezus geloofde. En een buschauffeur die ineens verdwenen is met als gevolg dat de bus van de weg afraakt en in de sloot terechtkomt. En dan is de Heere chauffeur niet meer te vinden. En dan realiseren ze zich, oh ja, die man, dat was een echte christen. Ze worden eruit gehaald, er bovenuit getild, voordat de grote verdrukking komt. Lieve mensen, geloof het maar niet. Het is zo gevaarlijk om dat te denken, want dan loop je met open ogen, loop je die tijd van de grote verdrukking tegemoet. En je bent er niet op voorbereid als het gebeurt. En je kinderen weten niet hoe ze zich houden moeten wanneer dat gebeurt. Ja, zegt u, maar het staat toch in de Bijbel, dat hebben we toch gelezen? Ja, wat staat er in de Bijbel, in 1 Thessalonicense 4? En dat is toch eigenlijk wel heel erg mooi om dat even te zien. Dat heeft ook alles te maken met die toekomstverwachting. 1 Thessalonicense 4. Daar staat in vers 17... Daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. Nou zeggen zulke mensen, dat staat er toch, dat zie je toch. Ja, maar er zitten hier in elk geval wel een paar mensen die wel een beetje Grieks kunnen lezen, neem ik aan. Net zo goed als dat ik dat dan een beetje kan. Als je het Grieks leest, dan ontdek je dat als daar gesproken wordt over die opname, de Heere tegemoet, dan staat daar een werkwoord dat in het Grieks gebruikt werd in die tijd om een veldheer die een overwinning had behaald, of een bruidegom die zijn bruid ging ophalen, tegemoet te treden. Ik had zelf altijd een heel mooi voorbeeld, vond ik. Want op de catechisatie werd er ook wel naar gevraagd. En dan vertelde ik de jongelui op catechisatie altijd dat ik als jongetje op de lagere school, zoals we dat toen noemden, in Elburg meemaakte dat er een keer een nieuwe burgemeester zou komen. Toen was Elburg nog een stukje kleiner. Dus we gingen met de hele school naar de gemeentegrens van Elburg. En daar stonden we samen met het muziekkorps. En daar stonden we te wachten totdat van de andere kant van die gemeentegrens de koets kwam met de burgemeester en zijn gezin erin. Die door ons werden ontvangen. Wij waren ze tegemoet gegaan. Maar, en dat snapt u natuurlijk allemaal wel, wanneer die twee elkaar ontmoeten, die schoolklassen die daar stonden, en die burgemeester met zijn vrouw die daar in die koets van de andere kant afkwam, dan maakte niet die koets rechtsomkeert om de stad weer uit te rijden en wij gingen erachteraan. Nee, die koets die reed door de stad in. En wij keerden ons om en wij gingen erachteraan. Wij haalden hem in, wij bezorgden hem een blijde inkomst in de stad. Nou, dat staat er nou in feite in onze tekst. In 1 Thessalonicense 4 vers 17. De enige tekst die echt een tekst is waarop men zich meent te kunnen beroepen. Maar die dus blijkbaar iets heel anders betekent. Niet, de Heere komt en hij keert zich om en neemt de zijne mee. Nee, de Heere komt en hij wordt ontvangen door de zijnen en de zijnen gaan met hem mee naar die nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid zal wonen. Het is eenvoudig een bepaalde omschrijving van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Soms denk ik, was dat andere maar waar. Want goed, als ik de ontwikkelingen van onze samenleving zie, en als ik dan dan lees hoe men over de gang van zaken in de samenleving denkt. Je hoeft alleen maar te denken aan de opvattingen van die Turkse mevrouw die voor de PvdA in de Tweede Kamer zit en die ons dan wil bombarderen met mensenrechten ambassadeurs die ons wel eens zullen vertellen wat we wel en wat we niet mogen en moeten geloven. Dan denk ik, nou ja, nou halen we onze schouders nog op. Maar hoe lang duurt het voordat onze kinderen of onze kleinkinderen met die dingen concreet te maken krijgen? Gedwongen worden om te geloven en anders dan zwaait er wat. Kijk, daarom noem ik deze bijzondere gedachtegang van de opname van de gemeente, omdat dat de toekomstverwachting is van mensen die zich gronden op een verkeerd verstaan van de Heilige Schrift. Wel nu, als we dan zo gezien hebben dat er allerlei toekomstverwachtingen zijn, de angst van mensen die de ontwikkeling van de wereld gebeuren zien, het schouderophalen van mensen die denken, ach, met de dood is het allemaal afgelopen, en die wonderlijke verwachting van hen die geloven in de opname van de gemeente, dan zeg ik hen, kijk, daar heeft de prediking nu mee te maken. En daarop moet de prediking vanuit de schriften antwoord geven. Antwoorden. Niet het antwoord van shoot, I don't know. Niet het antwoord van die mensen die vandaag zeggen, ach, met de dood is het uit. Niet het antwoord van hen die geloven in de opname van de gemeente. Maar het antwoord van de schriften. En in de prediking mag en moet dat antwoord ten volle doorklinken. Op allerlei manieren. Ik noem vanavond drie punten. Die heb je ook op die syllabus die daar staan. In deze wereld met die verschillende vormen van toekomstverwachting klinkt het woord van God. En dat woord van God, dat uit zich in een prediking die naar schrift en belijdenis is. Zowel wanneer hij spreekt over de grens van leven en dood bij het sterven. Wanneer hij spreekt over het uitzicht naar de toekomst. Dat je over die grens heen soms mag kijken in die wijde verten van wat de Heere voor zijn volk heeft weggelegd. En ook bij het binnengaan in die toekomst. Als die grote dag aanbreekt. En als je binnengaat, tenminste, als je paspoort getekend is. Paspoort getekend met het bloed van het Lam. Welke toekomstverwachting is er bij het sterven van een gelovige? Wel, daar is de Bijbel niet onduidelijk over. De Bijbel die laat ons heel duidelijk zien dat het met het sterven echt niet uit is. Mensen die zeggen van, ach, dan kies ik maar voor de dood, want dan is dat allemaal tenminste achter de rug, die vergissen zich. Wat zegt de Bijbel? Alle mensen moeten sterven. En waarom moeten ze allemaal sterven? Omdat ze allemaal kinderen van Adam zijn. De bezoldiging, het loon dat de zonde meebrengt, dat is de dood. Dood en zonde horen precies bij elkaar. En die dood gaat door tot alle mensen, omdat al die mensen ook gezondigd hebben. Afgelopen zondag preekte ik in een gemeente, dus zat een meisje vooraan in de kerk. Ik had haar vroeger gedoopt, dus een keer, toen ze natuurlijk klein was, zoals nou een jaar of 12. Dus ze zat bij de vader in de kerkerasbank. En de vader had gezegd, u hebt er nog gedoopt. Het was een gemeente die ik niet gediend heb, maar waar ik wel eens een keer kwam. En toen ging het ook over die dingen, over dat sterven in verband met de zonde. De zonde maakt dat alle mensen moeten sterven. En de zonde maakt dat die laatste vijand die teniet gedaan wordt, de dood, ook pas aan het eind gedood wordt. En aan het eind wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. En goed, dan kun je er allerlei teksten bij betrekken. Sterven is God ontmoeten. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wij zijn geboren om te sterven, terwijl God ons geschapen heeft om te leven. Maar wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Opdat we daar weg zullen dragen dat wat we gedaan hebben, goed en kwaad. En op allerlei manieren spreekt de Bijbel ons over die ontmoeting met de rechter van levenden en van doden. In het Oude Testament kom je dat meteen al tegen. Ik denk aan de geschiedenis van Noach, waar dat ingrijpende moment wordt getekend dat Noach en de zijden in de ark zijn gegaan, terwijl geen van al die andere mensen gehoor heeft gegeven aan de nodiging om binnen de ark te komen. En dat dan het moment aanbreekt, niet waarop Noach de ark sluit. Dat zou die niet gekund hebben, dan zou die ark ook niet veilig geweest zijn. Maar dat de Heere de ark sluit, dat wil zeggen, die dan binnen is, die is binnen. Die buiten is, die moet buiten blijven. Dat doet God, al die mensen die gehoord hebben al die jaren dat Noach bouwde aan de ark. En dat Noach riep tot bekering en tot het zoeken van een schuilplaats in de ark, die niet geluisterd hadden. En toen stonden ze buiten, met hun kinderen, allemaal, niet één uitgezonderd. Maar in het Nieuwe Testament kom je datzelfde nog nadrukkelijker tegen. En juist in de prediking, in de gelijkenissen bijvoorbeeld ook van de Heer Jezus Christus, wordt zo heel krachtig gesproken over het oordeel dat gaat over hen die sterven en niet sterven kunnen. Die de eeuwige dood tegemoet gaan, omdat ze de Heere in hun leven niet gezocht hebben. Ik zou daar heel wat voorbeelden van kunnen geven. Ik noem er een paar. De Heere Jezus die in de bergrede zegt, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar die dat doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Want velen zullen komen en zullen zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen? Hebben wij niet in uw straten gegeten en gedronken? Hebt u niet in de onze gegeten en gedronken? En ik zal zeggen, ik ken u niet. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En in een ander vers waarin de Heere Jezus spreekt over mensen die zullen komen van oost en west en noord en zuid om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God. Terwijl kinderen van het koninkrijk, verbondskinderen dus, zullen worden uitgeworpen. Denk maar aan de gelijkenis van de bouwer. De wijze en de dwaze. De ene die rekening hield met God en met zijn woorden, met zijn komen. De ander die geen rekening hield met God. En voor wie alleen maar de eeuwige ondergang wachtte. De gelijkenis van de bruidsmeisjes. Die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En die anderen, die kwamen later, die kwamen te laat. Toen stonden ze voor een dichte deur. En toen hoorden ze hem die binnen is zeggen, ik heb u nooit gekend. En de deur, die werd gesloten. Dat is de realiteit die het Nieuwe Testament ons heel duidelijk laat zien. De realiteit van een deur die open gaat. Dat ook, dat gelukkig ook. Maar ook een deur die gesloten wordt. En wat is nou de taak van de prediking om daarvan te spreken? Te spreken van het gericht dat komt. Van het oordeel. Waarschuwend. Mensen, houden er nou rekening mee. Die deur die wordt gesloten. Er is een te laat. En dat kan zomaar van het ene moment op het andere. U snapt natuurlijk wel, het heeft ons op Urk de laatste weken heel erg bezig gehouden. Het vergaan van die kotter. De morgenster. Twee buitenlanders. Twee Urkers die allebei uit onze gemeente kwamen. We kenden ze allebei goed. De een vader van een groot gezin. De ander een jongere die niet getrouwd was. Die 3 maanden geleden belijdenis had gedaan. Hij was 29. Schipper, eigenaar van die kotter. En ineens was daar het einde. Dat moet zo plotseling zijn geweest. Er is zelfs geen gelegenheid geweest om ook maar een noodknop in te drukken. En gelukkig is die tweede Urker nou inmiddels ook gevonden. Geïdentificeerd, al hopen we van harte dat ook die Portugese man, die uiteindelijk toch ook zijn familie en zijn gezin heeft, dat die gevonden mag worden. Maar zo van het ene moment in het andere. Die jonge broeder, die aanvankelijk zijn belijdenis doen had uitgesteld. Ach, hoe gaat dat dan soms, hè? Je hebt nog geen verkering, dus je voelt je toch een beetje vrijer soms. En er kwam een moment dat hij er toch niet onderuit kon voor zijn eigen besef. En vorig najaar, maand of 3 geleden nog maar, stond hij daarvoor dan in de kerk. En het getuigenis van hen die bij het gesprek waren geweest, die zeiden, er was een oprecht getuigenis van het geloof in de Heer Jezus Christus. 3 maanden later was hij dood. En nu ervaren we het alleen nog maar als een zegen dat hij een graf kan krijgen. Hopelijk ergens in de volgende week. Het kan zomaar van het ene moment op het andere. Nou, dat is een klank die in de prediking moet doorklinken als het gaat om de toekomstverwachting. Wetende de schrik des Heren bewegen wij de mensen tot het geloof, alsof God door ons baat, laat u met God verzoenen. En je weet ook maar al te goed, dat het een kwestie kan zijn van het ene moment op het andere. Dat er dagen kunnen komen waarin de mensen zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen. En tegen die achtergrond mag dan de prediking met zijn volle kracht en in zijn volle liefde spreken van de Zoon die in de wereld gekomen is. Niet om zondaren te verdoemen, maar om ze te behouden. Niet om zondaren naar het eeuwige verderf te verwijzen, maar om ze te redden van het verderf. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want dat is de boodschap die dan mag klinken, midden in die realiteit van het gericht dat komt. Sterven is God ontmoeten. Maar dat je ondertussen mag zeggen, er is leven. En dat leven, dat is in de Zoon. En dat die machtige boodschap mag klinken, zoals die door de catechismus ook is verwoord. Wij verwachten hem uit de hemelen als rechter. Even dezelfde die zich tevoren onmijdend wil voor het gericht van God gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Prediking en toekomstverwachting. Dat betekent dat in de preek altijd maar weer deuren worden geopend en deuren worden gesloten. In alle ruimte geopend, maar ook met alle ernst gesloten. Het luistert zo nauw. Denk maar aan dat bekende vers, dat zingt geen bijna troost of baat als de oordeelsuren slacht. Wij prediken Jezus. Die door de Vader in de wereld gezonden is, om zondaren te verlossen van de toekomende toorn. De prediking van het woord van God, waarnaar God zal oordelen, is deze boodschap. En wat is het dan een voorrecht? Als die boodschap er in je leven toe geleid heeft, dat je mocht zeggen, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Na de dood is het leven mij bereid. Maar ik moet ook nog even een stap verder gaan. De prediking mag immers vanuit het woord ook een venster openen naar de toekomst. Ik vind zoiets heel moois als het gaat om een beeld daarvan bij Bunyan, die aan het einde bijna van zijn christenreis daarover spreekt op een indrukwekkende manier. Bunyan met zijn vriend, de hoop die niet beschaamt, de getrouwe, ze naderen het einde van de reis en ze krijgen van tijd tot tijd even een uitzicht op die toekomst die wacht, een machtig perspectief. Bunyan duidt dat in zijn boek aan met een woord dat hij ontleent aan Jesaja 62. Het woord Beula, het bruidsland, de getrouwde. Bunyan zegt daarmee, die reiziger die onderweg is naar de stad die fundamenten heeft, die krijgt op een gegeven ogenblik de trouwdag in zicht. En de prediking, die mag dat verlangen wekken. O daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien, daar zal ik mijn Heere ontmoeten. En de prediking, die mag in dat verband spreken over die bruidegom die komt, zoals de Heere Jezus dat ook doet in Matthäus 25. Dat prachtige beeld dat ons laat zien hoe hij die komt om te oordelen en die scheiding brengt tussen de wijzen en de dwazen, uiteindelijk de bruidegom is, die tegelijk de rechter is, de borg, even dezelfde, die om haar als bruid te werven ten hemel afkwam en door zijn sterven aan haar het leven wilde geven. Onze Nederlandse geloofsbeleider zingt ervan. Wie is er die ons meer bemint dan hij? Wie is er die ons liever heeft dan hij? U hebt misschien die dingen wel eens meegemaakt, die momenten in de kring van uw familie of van uw bekende. Die machtige momenten, iemand op zijn sterfbed. Voor wie dat uitzicht openging. En bij wie je merkt, hij ziet die toekomst voor zich, die toekomst die de Heere Jezus heeft weggelegd, die machtige toekomst, om te mogen zijn, daar waar het lam zal wijzen, en zal voeren aan levende fonteinen der wateren. Momenten die er ook midden in het leven al kunnen zijn. Ik denk aan Guido de Bre, zeker. Hij is dan onderweg naar de galg waaraan hij zal worden opgehangen. Maar hij is ondertussen nog maar een jonge man, midden in het volle leven, midden 40. Met een groot en jong gezin waarvan hij afscheid moet nemen. Maar met de Bre, die aan zijn vrouw schrijft, ik ben heden genodigd tot de bruiloft van mijn Heere. En wat is dat voor uitzicht schoon. Het heerlijk land, dat land Beula, waar je naar kunt gaan verlangen, waarvan je zegt, Heere, het zal toch wat zijn als ik daar tot in alle eeuwigheid mag zien. Als ik daar de Heere mag zien. Als ik daar altijd met de Heere mag wezen. Ook dat is een van de taken van de prediking met het oog op de toekomst en de verwachting van die toekomst. Dat je die toekomst mag schilderen. En de gemeente proeft het ook wel. Als de dienaar des woords die dingen in zijn prediking mag laten zien. Dat hij er zelf iets van ziet. En dat hij zelf dat verlangen kent. En dat hij het liefste zou willen dat iedereen die daaronder zijn gehoor zit, met hem uitziet naar dat bruidsland, dat heerlijke land waar ik eeuwig zal mogen zijn, samen met de Heere. En dan komt dat vanzelf ook dat derde aan de orde. Niet alleen dat ik de grenzen van tijd en eeuwigheid nader, maar dat ook de tijd dichterbij gaat komen, dat de Heere weder zal komen. Dat machtige perspectief, dat je in de schriften ook meer dan eens leest, en dat die hoop voedt, die alle leed verzacht, dat perspectief dat alles nieuw zal worden. Dat daar niks meer zal overblijven van dat wat een gevolg is van de zonde. Geen honger en geen dorst, geen ziekte en geen pijn. Daar zal geen nacht zijn. En vooral, daar zal ik nooit meer hoeven te zondigen. Integendeel, dan mag ik altijd met de Heere wezen. Kijk, en juist als ik op dat punt aangekomen ben, beste vrienden, dan denk ik toch nog weer even terug aan wat ik straks al zei, aan wat je in de groepen wel tegenkomt en bij sekten. Laten wij deze dingen niet te veel aan de groepen en aan de sekten over. Zouden we daar niet wat meer van moeten spreken? Zoals een bruid die vol is van de dag van de bruidegom die komt. En die van hem spreekt en van wat hij meebrengt en wat hij voor haar betekent. Ik denk nog een keer aan die gelijkenis in Matteüs 25. Dat je met hem naar de bruiloft mag gaan. En dat je ten volle mag genieten. Ik ben van mijn liefste. En mijn liefste is van mij. Dat je mag ervaren wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Het is nu nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar als wij kinderen van God zijn, dan breekt die grote dag aan. Dat ik hem zal mogen zien zoals hij is. Dat ik hem gelijk zal mogen zijn. Je mag delen. In zijn heil en in zijn zaligheid. Dat de dood voorbij is. Dat het leven enkel leven is in het licht met hem. Ik denk nog één keer aan Bunyan. Ik vind Bunyan vooral aan het slot van dat boek. Ja, ik vind dat hele boek, De Christenreis, prachtig. Maar vooral dat slot. Hè. Als Bunyan dan ziet hoe Christen die stad binnen mag gaan. En hoe de poorten van de stad voor hem openzwaaien. Bunyan zegt, toen begonnen al de klokken van de stad te luiden. En een diep verlangen, een stil heimwee werd geboren in mijn hart. Om daar te mogen zijn. En met hen binnen te mogen gaan. Het is de kerk onder het kruis. En misschien moeten wij tot onze schaamte wel beleiden dat dat nou het punt is, dat wij het hier vaak nog veel te goed hebben. En dat wij daarom zo vasthouden aan wat we hier zijn en wat we hier hebben. Maar het is juist de kerk onder het kruis, waar wij dat heimwee vindt. Dat heimwee. Dat uiteindelijk ons aller getuigenis zou moeten zijn, als je eraan denkt dat dat het slot is van onze belijdenis, onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, die laatste woorden, tot een genadige vergelding zal de Heere ons zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag, met een groot verlangen, om ten volle te genieten, de belofte Gods, welke zijn in Jezus Christus, onze Heere. Toen ik bezig was met dit onderwerp, toen dacht ik, als deze dingen wat meer beleden en beleefd werden, zouden we dan niet meer een getuigenis hebben en zijn? Om te beginnen voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar ook voor de mensen om ons heen. Die nu nog opgaan in de dingen van deze wereld. Omdat ze die brief niet lezen. Die ons leven zou moeten zijn. Wij verwachten die grote dag. Met een groot verlangen. Lieve mensen. Zou dat niet ons gebed mogen en moeten zijn? Heren. Laat mijn leven iets mogen laten zien dat een ander jaloers maakt. Dat een ander doet zeggen. Mag ik met u reizen. Naar dat land. En naar die toekomst. Moet ik het hier eerst bij laten.
Dank u, dominee Westerink. Zullen we dan nog zingen Psalm 68, vers 2. Daarna zullen we een kwartier pauze hebben. En dan hebt u de gelegenheid om vragen te stellen. En dan schriftelijk kunt u ze indienen. En dan kunt dominee Westerink even over denken. Of mening daarna maken. Eerst 68, 2 en dan pauze. Dank u wel.
Thank you.
Bedankt voor een aantal reacties, mondeling, maar ook voor wat ik hier op papier heb gekregen. Dat nodigt ook uit om hier en daar nog wat verder op de dingen in te gaan. Ik weet niet, is er nog iemand die nog een vraag had, die wil inleveren? Of heb ik ze hier allemaal wel? Ja? Goed. Blijft er wat te vragen over, of als ik wat zeg dat u zegt, hé, dat snap ik toch niet, of daar ben ik het niet mee eens, dat kan ook. Hè? Dan steek maar even een vinger op of zo. En dan horen we het wel. Ik handel de vragen maar af in de volgorde zoals ik ze gekregen heb. De eerste vraag is, er staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, ze zullen opgenomen worden in de lucht. Maar hun plaats zal toch op de nieuwe aarde zijn. Hoe moet ik dat zien? Uiteraard had ik wel verwacht dat er over dit onderwerp wel wat te vragen zou zijn. Omdat er nogal wat verschillende gedachten over zijn. Maar het is wel goed dat u deze vraag stelt. Dat geeft mij gelegenheid om dat nog proberen wat duidelijker te maken. Er staat inderdaad, zij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Wat laat dat beeld zien? Sorry, ik moet eventjes mijn neus tot de orde roepen. Maar ik hoorde van verschillende van u al dat ze ook wat verkouden waren. Dus u hebt er denk ik altijd begrip al voor. Ik heb dus geprobeerd om duidelijk te maken wat de vergissing is die mensen maken met deze tekst. Namelijk doordat ze vanuit de Nederlandse vertaling zonder meer lezen van het gaat hier over mensen die de Heere tegemoet gaan in de lucht. Ja, tegemoet gaan. Maar dan op dezelfde manier, zoals wij vroeger met onze lagere school naar de gemeentegrens van Elburg gingen, om daar die nieuwe burgemeester te begroeten. Wij gingen hem tegemoet en bij de grens van de stad, daar bleven we staan en toen hij kwam, toen reed hij de stad in en wij gingen er achteraan. Zo wordt dat ook bedoeld in onze tekst. Niet omdat er in die Bijbelse tijd al burgemeesters waren of zo, daar gaat het natuurlijk ook niet over. Maar omdat er in die Bijbelse tijd de situatie was van een veldheer die een overwinning had behaald en die nu door de stad werd binnengehaald. Dankbaar voor de overwinning die hij behaald had en de bevrijding die hij daarmee gegeven had van de vijand. En zo kun je eraan denken dat een koning naar de stad kwam en dat hij begroet werd door de inwoners die vervolgens zich achter hem aansloten om samen als een feestelijke stoet naar het centrum van de stad te gaan. En dan heb je meteen een antwoord op de vraag van hoe zit dat dan? De plaats van die mensen is toch op de nieuwe aarde? Ja, inderdaad. Het is niet de bedoeling dat je in de lucht blijft zweven. Het is ook niet de bedoeling dat je dan nog weer naar de hemel gaat. Wie gaan er nu naar de hemel? Naar de hemel gaan nu de zielen van de gelovigen. Terwijl je lichaam in de aarde wordt neergelegd. Mijn collega's die ik hier zie, die zullen datzelfde hebben als wat ik heb. Dat je heel wat begrafenissen hebt meegemaakt. En als dominee sta je bijna altijd helemaal vooraan, vlakbij dat graf. En je ziet daar die kist die daarin naar beneden zakt. Je ziet de familie eromheen, voor wie dat een geweldig emotioneel moment is over het algemeen. En ik heb altijd de overtuiging gehad Wat wordt het op het kerkhof duidelijk dat de zaligheid niet volmaakt is. Het is de zaligheid van onze zielen. Waarin de gelovige mag delen vanaf het moment dat hij sterft. En dat de ziel uit de aardse woon opklimt tot des vaders troon. Maar dat lichaam, daar heb je ook van gehouden. Dat lichaam, dat is het lichaam als het goed is van een geliefde, dat je gekoesterd hebt, dat je in je armen gehouden hebt. Je kunt je die ander eigenlijk niet voorstellen zonder lichaam. En juist daardoor wordt het zo duidelijk dat bij het sterven de zaligheid toch uiteindelijk nog maar ten dele is. Niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam. Daar gaat het om. Dat die weer verenigd worden, om zo als een totaal vernieuwde mens God te verheerlijken. Nu, wanneer de Heere Jezus weerkomt, en daarover gaat het in deze tekst. De wederkomst van de Heere Jezus Christus, want als je het Nieuwe Testament goed leest, dan ontdek je dat er maar één wederkomst van de Heere Jezus is. Dat zegt de Heere Jezus zelf elke keer. Dat zeggen de engelen op de dag van de hemelvaart. Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Zo lees je daarover in het boek Openbaring. Hij komt en zijn gelovigen worden opgewekt uit het graf en mogen met hem mee naar die nieuwe aarde waarop de dood niet meer gevonden zal worden.
Dominee, ja. Waar gaat dan de ziel van een ongelovige heen voordat de wederkomst is?
Ik denk dat als ik de schrift goed lees en de gelijkenissen er ook op nasla, dan denk ik dat het voor de ongelovige geldt dat hij vanaf datzelfde moment ook al naar de eeuwige ondergang gaat. Dus naar de hel. En wat zie je wel gebeuren als de Heer Jezus komt om als rechter te oordelen de levenden en de doden. Dan heb je dat publieke van de rechtszitting aan het einde van de geschiedenis. Waarin de hele wereld zal zien hoe de Heer Jezus het opneemt voor zijn gelovigen. En dat zal voor de ongelovigen alleen maar des te erger zijn om dan vervolgens te moeten wegzinken in de eeuwige dood waar ze inmiddels al in delen. Ik meen tenminste dat ik het zo moet lezen.
Ja,
ja. Ik weet in elk geval dat de gelovigen verstonden aan. Tot hun heren worden genomen. Dat zegt de Heer ook tegen de moordenaar aan het kruis. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En u ziet dat in het Oude Testament in een psalm bijvoorbeeld. Als psalm 73. Van gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Daar zit ook niks meer tussenin. En als je bijvoorbeeld het slot leest van het Bijbelboek Daniël, dan zegt Daniël ook, deze zullen opstaan tot eeuwig leven en anderen tot eeuwig afgrijzen. Dus hoe dan ook, de ondergang van de ongelovigen is vanaf het begin van hun sterven ook hun deel. En het wordt alleen maar eeuwig publiek bevestigd in dat laatste oordeel dat komt. Dat oordeel waarin de Heere allen uiteindelijk weer uit hun graven laat roepen. En ik vind, dat heeft me de laatste tijd, dat zult u ook begrijpen, bezig gehouden in verband met de gebeurtenissen op Urk, dat er heel nadrukkelijk staat dat allen zullen opstaan uit hun graven, maar apart dat de zee haar doden teruggaf. Ook diegene die we nu niet terug hebben gevonden. Daar ken ik voorbeelden ook van. Mensen die verdronken zijn bij de visserij en die ze nooit terug hebben gevonden. En ik weet ook dat dat blijvend een stuk pijn is van familieleden die nooit iemand naar een graf hebben kunnen brengen. Dat is een extra last, een extra kruis. En ik heb in gedachten ze voor me gezien. Mensen die in de laatste weken gedacht zullen hebben, ja, ik hoop dat ze die vermisten nog zullen vinden. Maar voor ons kwam dat moment nooit. Dan heb je aan de ene kant iets van, ik gun het die ander des te meer. En tegelijkertijd, waarom werd ons gebed niet verhoord? Gisteren is dus die tweede Urker gevonden. En die Portugese visserman is nog weg. En dat vind je ook voor die familie erg. En daar is ook voor gebeden op Urk. Maar gisteren was het op Urkbiddag. En toen is in alle kerken, daar ben ik van overtuigd, zonder dat ik overal bij gezeten heb. Maar toen is in alle kerken gebeden. Of de Heere wilde geven dat die lichamen teruggevonden mochten worden. En juist op die dag was het die Urker jonge broeder van 29 die een paar maanden geleden belijdenis deed. Die teruggevonden werd zodat de familie zich kan voorbereiden op een begrafenis. Maar het is inderdaad iets van stonden aan en tegelijkertijd straks. Dat er tijd tussenin zit, op het moment dat je dat zegt, dan ben je aards bezig. Want wanneer je sterft, houdt de tijd op. Dan ga je van de tijd in de eeuwigheid. En hoe je dat moet voorstellen, dat weet ik niet. Maar ik heb de indruk, dat daar zit geen tijd tussenin. We zullen altijd met de Heere zijn. Dus hoe moet ik dat zien? We moeten het zo zien dat voor de gelovigen de plaats is straks op de nieuwe aarde. Waar de Heere zal wonen in het midden van zijn volk. En ook dat is iets waarvan ik zeg, daar denken wij vaak te weinig over. Wij hebben het wel heel vaak over de zaligheid van de zielen. En dat is natuurlijk ook een hele beslissende zaak. Maar wat zo belangrijk is, de eeuwige zaligheid, dat is maar niet een kwestie van zielen in de hemel. Want dan zegt een kategorizant tegen mijn dominee, daar kan ik mij niks bij voorstellen. En dan zeg ik, joh, dat kan ik ook niet. Maar de zaligheid straks op de nieuwe aarde, om eeuwig met de Heere daar te zijn, waar nooit meer tranen vloeien, waar nooit meer honger en dorst is, waar geen nacht meer zal zijn, waar geen zonde meer gedaan zal worden, maar waar de Heere alles in allen zal zijn. Een volgende vraag. Die dag verwachten met groot verlangen. Kan dat ook voor mij? Wat moet ik dan voelen, weten, beleven? Ik heb Jezus lief. Is dat genoeg? Wat moet ik daar nou zo zeggen?
Meer is er niet.
Dat is al een mooi antwoord van een collega die met hulp komt. Meer is er niet. Precies, maar dat is toch ook zo. Als je van de Heere Jezus houdt, laat ik het nog maar even heel simpel zeggen, dan zal dat toch ook dat verlangen zijn. Om met hem te mogen zijn. Liefde verdraagt in feite geen afstand. Dat is al in het gewone leven zo. Er zitten er hier die weten wat het is om kinderen aan de andere kant van de oceaan te hebben. En als het dan zover is dat je daar naartoe gaat, dan zie je eruit. Dan zeg je, dan ontmoeten we elkaar weer. Maar op de dag dat je weer weggaat, dan zeg je, fijn dat we elkaar weer gezien hebben. Maar, nou duurt het weer zo lang. En hoe meer je van elkaar houdt en hoe meer je aan elkaar verbonden bent, hoe meer je ook weer verlangt om die ander te mogen zien, die ander in je armen te mogen sluiten. Nou, is dat bij de Heer zoveel anders? Ik denk het niet. Als daar de liefde tot de Heer in je hart geboren is, dan is er ook het verlangen om met hem te mogen zijn. Dat staat ook zo mooi in 1 Thessalonicenzen 4 aan het slot. Hè? Wij zullen altijd met de Heere wezen. Paulus die schrijft niet over de gouden straten en over de parelen poorten. En Paulus die schrijft niet over al die andere dingen waarvan de Bijbel ook wel eens wat zegt als het gaat over die eeuwige toekomst. Maar Paulus zegt, dat is alles. Altijd met de Heere. En als u zegt, wat moet ik dan voelen, wat moet ik dan weten? Ken je daar iets van? Om met hem te mogen zijn. Weet u, ik heb dat soms, en ik ben even heel persoonlijk mag worden. Die momenten die heb ik vooral soms op de preekstoel. Als je mag preken en je merkt dat de Heere opening in zijn woord geeft. En dat je de Heere Jezus aan de gemeente voor ogen mag schilderen. En dat je dan zegt, dat zal wat wezen als ik hem mag zien. Johannes spreekt in de Openbaring heel vaak over het lam. Dat je zegt, wat zie je dan? Dan zie je die tekenen in zijn handen. Van die spijkers. Wonden. Geslagen voor mij in zijn voeten. Het lam dat zich gaf tot in de dood, opdat ik zou leven door hem. En dan kunnen er van die momenten in je leven zijn, je zegt, Heere, ik zou het niet erg vinden als ik niet meer verder hoefde. Maar dat ik dit tot in alle eeuwigheid mag ervaren, terwijl je tegelijkertijd weet dat in dit leven dat altijd maar iets heel gebrokens blijft. Vandaag heb je het, morgen heb je het niet. Maar ik zou tegen die vraagsteller die deze vraag stelt, het antwoord willen geven vooral. Wat zou je nou nog meer willen hebben dan die belijdenis waarvan deze vraag iets laat zien? Ik heb Jezus lief. Is dat genoeg? Er zitten hier misschien wel jongeren die nog zo'n poëziealbum hebben. En er is zo'n prachtig gedichtje dat je in heel veel van die poëziealbums tegenkomt. Zoek Jezus veel. Ik zie er al verschillende van de ouderen knikken. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft. Die heeft genoeg. Dat is alles. Oh ja. Oh ja.
Want dan is het verlangen te werken.
Maar dan zijn we zelf gewoon. Maar de grond ligt ook niet in ons verlangen. En de grond ligt ook niet in het feit dat ik dit of dat wel eens heb meegemaakt. He, want als het daarom gaat dan. Ach, dan moet ik altijd zeggen, Heer, het is zo betrekkelijk en het is zo gebroken en vandaag is het er en morgen denk ik, waar was dat nou toch? He, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Dat is niet voor niks dat dat ook ergens in een psalm staat. Dan zal mijn mond u de ere geven. He, maar dat je dwars door dat alles heen toch dat ene mag weten. En dat ene dat is, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als dat er niet was. De grond ligt niet in mijn liefde tot hem, maar in zijn opzoekende zondaarsliefde. Waarmee ik alleen maar kan buigen voor hem, Heere. Dan zegt Petrus, die ook wel eens een keer een grote mond heeft gehad. En die ook wel eens een keer een grote gedachte van zichzelf heeft gehad. Dan zegt Petrus, Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet, en dan zeg ik maar simpel, dat mijn hart naar u uitgaat. En verder, doorgrond mijn ken mijn hart. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij de eeuwige weg. En dan ben ik toch wel weer op het goede plekje. Ja. De Bijbel spreekt over een duizendjarig rijk, waarin de duivel in de afgrond zit en de volken geen kwaad kan doen. Wat moeten we daarmee? Je kunt toch niet zeggen dat de duivel nu gebonden is? Ik denk het wel. Ik meen wel dat ik dat kan zeggen, dat de duivel gebonden is. Misschien niet op de manier zoals wij denken. Als de duivel gebonden is, dan kan hij niks meer beginnen. Maar wel, wat is dat werkgebied van de duivel en de mogelijkheden van de duivel? Wat zijn die beperkt geworden? De duivel, hij heeft niet kunnen voorkomen dat de Heer Jezus de overwinning heeft behaald. En dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat hij uit de hemel is geworpen. Daar hebben we een stuk binding van de Satan. Ik ben er zo heel erg blij mee. Er zit hier iemand die vertelde me dat hij pas naar een preek van mij had geluisterd. Ja, tegenwoordig dan denk je wel eens, je kan geen preek meer ergens houden. Of de mensen hebben hem wel eens een keer via internet of weet ik wat gehoord. Maar die vertelde over die preek van mij. Uit 1 Johannes 2, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Nou, als je daar alleen al aan denkt. Voor hemelvaart is er die aanklager van de broederen. Die dag en nacht hen aanklaagde voor de troon van God. Je kunt je niet half voorstellen wat die duivel een ruimte had voordat de Heer Jezus Christus kwam. Dag en nacht. Had altijd wat te zeuren. Die lelijke duivel. Had altijd wat te vertellen. En hij, dan moet je dan ook nog een keer eerlijk zeggen. Hij heeft ook wel wat van ons te zeggen als het daarop aankomt. Maar toen de Heer Jezus naar de hemel ging, werd hij eruit gesmeten. En ik kan er niet meer in. En een van de brieven zegt. Daarom klaagt hij ons aan in ons hart. Want daar kan hij dan al bij. Het is al heel lang geleden dat ik een oude collega die al lang overleden is, heb horen zeggen, als die duivel dat nou doet, hè, dan moet je tegen hem zeggen, duivel, je bent een verkeerd adres. Want ik heb een advocaat in de arm genomen. En bij hem moet je zijn. Hij verdedigt mijn zaak, vertel het maar aan hem. En dan kun je hem uitlachen in zijn tronie. Want hij weet dat hij daar niet meer kan komen. Nou, daar heb je al een stukje binding. Een ander stuk van de binding van Satan is dat hij niet kan tegenhouden dat het evangelie over de hele wereld wordt verkondigd. Dat zou ik het liefst ook willen voor me tegenhouden, maar dat lukt hem niet. En dat hij er geen kans voor ziet om al die mensen die hij van nature in zijn greep heeft, om die ook vast te houden. Want hoeveel heeft hij er nou inmiddels al los moeten laten en over moeten geven aan zijn grote tegenstander. Zo zijn er een heleboel voorbeelden te noemen van die binding van de Satan. Ik heb ooit eens een keer een verhaal gelezen van iemand die schreef over een boer die had een hele grote kwaaie waakhond. En die had ook een hele trotse haan. En die haan die tippelde over het hele erf heen en die zat boven in een paal. Daar zat hij zijn triumf te bezingen. Maar hij wist kennelijk wel dat hij niet in de buurt van die waakhond moest komen. Alleen, toen kwam die boer een keer thuis van de markt en toen hoorde hij die haan niet meer koning kraaien. En toen hij op het erf kwam, toen zag hij de veren liggen. Wat was er gebeurd? die haan langzamerhand niet meer bang geweest voor die waakhond. Die dacht langzamerhand, dat beest dat doet toch geen kwaad. En toen had die hond gezegd, hap. En toen was het afgelopen met hem. Die man die dat verhaal schreef, die zei van, zo doen mensen nou ook heel vaak met de duivel. In plaats van dat ze op een afstand blijven en er rekening mee houden dat hij zo gemeen is als dat hij groot is, komen ze te dicht bij hem in de buurt. En dan pakt hij ze. Niet omdat hij niet meer gebonden is. Maar ze komen binnen die, dat gebied waarin hij als een gebondene leeft. Zo zijn er een heleboel dingen te noemen waarvan je mag zeggen. Satan is terdege gebonden. Daarom gaat het werk van de Heer Jezus ook door. En daarom mag de kerk ook verzekerd zijn van die machtige toekomst van hem die zeker komen zal. Die grote tegenstander, de Satan, die kan hem niet tegenhouden. Er komt inderdaad dat moment dat de duivel wordt geworpen in de poel van het vuur. En dan gaat er het beest en zijn beeld, die gaan er allebei achteraan. En er blijft er nog maar eentje over van de vijanden. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Maar die moet het dan ook afleggen. Omdat Christus de dood heeft overwonnen en het leven in onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Wat moet ik nou antwoorden aan iemand die niet gelooft en die zegt, kun je nog van een overwinning van Christus spreken als je ziet hoeveel mensen verloren gaan en de Satan toe behoren? Nou, ik denk dat ik eigenlijk het antwoord al wat gegeven heb. Als je beseft dat bij de val in Adam is het hele menselijke geslacht onderworpen geraakt aan de Satan, aan de zonde, aan de dood. En wat doet de Heer dan nou? Dan haalt de Heer uit dat gevallen menselijke geslacht mensen. En hij trekt ze met de koorden van zijn liefde om ze te brengen vanuit de dood in het leven. Vanuit die ondergang die ze tegemoet ging. Naar die machtige toekomst van het lam. Satan heeft er al wat los moeten laten. En dan kan hij denken dat hij het wint. En dan kan hij een hele hoop kwaad stichten. Jazeker. Een hele hoop kwaad kan hij stichten. Maar hij kan niet meer winnen. Dat jochie uit Nigeria waar ik over vertelde, ik hoorde dat van iemand die dat van heel dichtbij heeft meegemaakt. Dat jochie uit Nigeria, in het leven van dat jochie heeft de duivel het niet gewonnen. Ook al heeft hij hem misschien laten onthoofden, ook al heeft hij misschien een kogel door zijn hoofd laten jagen. Maar hij heeft dat kind niet meer kunnen rukken uit de hand van de Heere Jezus Christus. Dat is het machtige van de toekomst van het lam. Alleen, het is een geloofszaak om dat te zien. En je moet niet naar wereldse maatstaven gaan oordelen. Maar naar de maatstaf van het geloof. Ik heb nog een vraag. Hoe kun je leven in die toekomstverwachting? Dat vind ik een hele goede vraag. Eigenlijk hoop ik dat dat een vraag is van u en van jullie allemaal. Dat je zegt van, als we één ding begrepen hebben vanavond, dan is dat wel dat geweldige grote belang van het leven in die toekomstverwachting, waardoor een ander jaloers wordt. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker verteld, misschien ook wel een keer hier op de preekstoel in Milanis, dat ik eens in het ziekenhuis op bezoek kwam, jaren geleden al, in een van mijn vorige gemeenten. En Ik bezocht een broeder uit mijn eigen gemeente. Een broeder die hier wel een beetje makkelijk allemaal over dacht. En die broeder die was doodsbenauwd. Want hij moest de volgende dag geopereerd worden. Het was niet zo'n ernstige operatie in mijn ogen. Dus ik dacht, ach. Maar goed, voor hem was het moeilijk. Hij lag eigenlijk een beetje te bibberen in zijn ziekenhuisbed. En toen lag er een man naast hem. Die zei, ja joh, maak je nou maar niet zo druk. Als jij morgen naar de operatiekamer gaat, dan zullen wij hier voor je duimen. Ik zei, meneer, ik kende die man verder niet. Ik zei, meneer, denkt u echt dat dat helpt? Hij zei, ja, dat begrijp ik wel hoor, wat u daar zegt. Hij zei, want ik ben vroeger ook nog naar de zondagsschool geweest. Maar ja, ik heb er later niet zoveel aan gedaan. En nou ja, zo kregen we een gesprek. En hij vertelde op een gegeven ogenblik dat hij ernstig ziek was. Dat de dokter had gezegd dat hij niet meer beter kon worden. Ik zei, meneer, zou het kunnen wezen dat de Heere ons geeft dat we dit gesprek nog voeren. Zodat ik u mag vertellen dat er nog uitkomst is voor iemand die in zijn uiterste nood tot de Heere vlucht. Ja, ondertussen wist ik dat hij een Amsterdamse marktkoopman was, dus iemand die vlot van de tongriem gesneden is en die de dingen nogal makkelijk kon zeggen. Hij zei, ja, ik weet wel wat u bedoelt hoor, en u zegt het ook wel aardig en vriendelijk, maar nou ja, ik heb het altijd zo kunnen redden en ik wou het zomaar houden. Toen dacht ik dat het mijn eerste gesprek afgelopen, maar nee, toen wees hij naar de derde man die daar op die kamer lag. En die derde man, die kende ik ook, dat was een ouderling van een zustergemeente van ons. En ik wist dat die broeder erg ziek was en ik wist ook dat die broeder, dat had zijn vrouw me inmiddels verteld, van de dokter te horen kreeg dat hij niet lang meer te leven had. En die Amsterdamse marktkoopman, die wees op een gegeven ogenblik op hem en hij zei, kijk dominee, als ik hem nou zie en als ik hem nou hoor, dan word ik best weer eens een keer een beetje jaloers. En dan denk ik, die man die heeft toch wat ik niet heb. Enfin, daar heb ik nog wat met hem over doorgepraat, dat het dan nog te krijgen is in het heden der genade. Maar daar was hij niet zo erg vatbaar voor. Maar ik vond dat zo mooi en ik wist dat ook wel, want ik kende die broeder wel aardig goed. En ik wist, die man was inderdaad een leesbare brief van Christus. Die man, daar straalde iets van uit. Als een vrouw op bezoek kwam, zo'n vrouw die verdriet had omdat ze wist, ons afscheid komt dichtbij. En kon hij haar vertroosten. En dan konden ze daar samen over spreken. Kijk, als iemand nou zegt, hoe kun je leven in die toekomstverwachting? Dan denk ik, leven in die toekomstverwachting is dat een ander ontdekt, jij hebt iets wat ik niet ken. En waar ik toch eigenlijk wel jaloers op ben. En wat ik toch eigenlijk wel graag zou willen kennen. En ik denk dat dat iets is waarvan wij als dominees ook tegen onszelf moeten zeggen. En het biddend aan de Heere moeten voorleggen. Heere, geef dat ik zo mag preken. Dat mensen in de gemeente, dat zeker ook jonge mensen in de gemeente, iets voelen van het echte. En iets krijgen van waar ze jaloers op worden. Waar ze van zeggen van, zou dat voor mij nou ook te krijgen zijn. Nou, leven in die toekomstverwachting. Dat is dat de Heere je geeft te zien op die grote Christus. En dat de Heere je geeft dat je zo met en uit hem mag leven. Dat een ander daar jaloers op wordt. Ik denk toch dat er hier verschillende mensen zitten die dezelfde ervaring hebben als die ik ook heb. Dat juist wanneer je in je jeugd zulke mensen tegenkomt. In de kring van je familie. In de kring van de gemeente. Dat dat iets is wat jaloers maakt. En wat je s'avonds je knieën doet buigen. Om te vragen, Heere, mag ik daar ook wat van hebben? Wilt u mij dat ook leren? Dat is het. En dat is de weg. Dan de laatste vraag. Dominee, zouden velen uit onze rechtsgereformeerde gezinten daarom niet vaak met huiver denken aan de wederkomst van de Heere Jezus en het laatste oordeel, omdat er zoveel voorwaardelijk wordt gepreekt? Wat voorwaardelijk preken is, hoef ik u niet uit te leggen, dat weet u denk ik nog veel beter dan ik. Maar zou u hier eens iets over willen zeggen? Hartelijk dank. Daar kun je natuurlijk ook nog weer een heel verhaal over vertellen. En je kunt tegelijkertijd zeggen, dit sluit eigenlijk aan bij het vorige. Ik denk dat ik wel ongeveer weet wat iemand bedoelt met voorwaardelijke prediking, als een prediking die een mens ook in de weg kan staan. Waarom? Omdat die prediking je altijd weer naar jezelf terugverwijst. En altijd weer zegt, ja, dan moet jij dit en jij dat. Het gaat erom dat de prediking je uitlokt tot de Heere Jezus Christus. En dat dat uiteindelijk de kern van de zaak is. Ik meen dat het een van de Engelse puriteinen is geweest. En anders moet broeder Prosemen maar verbeteren. Want die weet er meer van dan ik, denk ik. Maar die heeft gezegd van, wat is preken? Preken, dat is dat je één groot verlangen hebt om de mensen zo gauw mogelijk bij de Heere Jezus te brengen. Omdat je wel weet, daar alleen vinden ze het enige antwoord wat ze nodig hebben in leven en in sterven. Is dat ook niet wat onze catechisme zegt? Eigendom van hem in leven en sterven, met lichaam en ziel. Van hem die kocht met zijn bloed, die verlost door zijn kracht, die me bewaart omdat zijn vader dat belooft en die me door zijn geest van het eeuwige leven verzekert. Dat. En ja, als er hier gevraagd wordt, dan wordt er niet te veel voorwaardelijk gepreekt. Dan zeg ik, ja, ik hoor niet zo vaak preken. Ik hoor gelukkig nog bij de mensen die zichzelf mogen houden. Al vind ik het best een keer fijn als ik naast mijn vrouw mag zitten. En als ik mag luisteren naar de prediking. En in dat opzicht vind ik dat wij op Urk gezegend zijn met een paar dominees die er altijd op uit zijn om de schriften te openen. En zo het woord aan het hart van de gemeente te leggen. Gunnend, onderwijzend, maar vanuit de schriften. Een enkele keer hoor ik ook wel eens een preek. Ik heb pas nog eens een keer een preek onder ogen gekregen in een bepaalde situatie. Ik weet niet van wie, ik wil het ook niet weten. Maar voor mijn besef kwam die preek niet uit de tekst, maar die kwam uit zijn duim. Ik vond het griezelig. De manier waarop gepreekt werd toen. Toen dacht ik van, hoe kun je dat toch zo preken? Want waar lees je dat? Ik lees iets heel anders. Ik lees iets, het ging over de zondeval van Adam en Eva. Ik lees iets van wat er in artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbeleiding staat. Ook een van de mooiste artikelen die erin staat. En er staan mooie artikelen in. Dat onze goede God, daar begint het dan mee, ziende dat zich de mens geheel en al ellendig en in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken en heeft hem vertroost, belovende hem zijn zoon te geven die hem gelukzalig zou maken. Dat is de kern van de boodschap. Eigenlijk is dat de kern van elke preek, als het goed is. Maar dat is het dan ook altijd weer. He, ik heb nog les gehad van professor Kramer. Een oude professor die eigenlijk door de praktijk gevormd was. Hij was niet universitair geschoold. Hij was begonnen als tuindersknecht, als tuinier. Hij wist heel veel van de schepping af. Hij kon prachtige beelden daaruit bedenken. Maar als die man naar een preek van onze studenten geluisterd had, dan begon hij meestal met te zeggen, ik heb waardering voor de pogen. Hij had een hele zware stem. Hele zware stem. En daarna dan kwam er wat. Maar dan was het eigenlijk zo dat wij als studenten onze pen al vast hadden. En we schreven onze vingers blauw vanwege wat hij allemaal vertelde vanuit die tekst. En hoe je die tekst al aan het hart van de gemeente mocht leggen. Ja, van die man heb ik veel mogen leren. Maar ik vind dat nog altijd de worsteling. Het is ook altijd weer het gebed. Heere, wilt u geven dat uw woord open mag gaan? En als je dan denkt aan een van zijn opvolgers, professor Baars, die gebruikt in Apeldoorn heel vaak de uitdrukking, als je een tekst hebt en je bent ermee bezig, moet je eerst die tekst uitluisteren. Uitluisteren. Met andere woorden, je moet niet eventjes kijken, ook weet wel zo ongeveer wat er staat en ik heb nog wel wat flux de bouche en dan kan ik wel preken. Arme gemeente die zulke dominees heeft. Predikanten die uitluisteren, maar die dan ook mogen zeggen met het gezag van het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere. Zo. Het zij dat ze het horen, het zij dat ze het niet horen. En dan is op een gegeven ogenblik ook niet meer het belangrijkste wat ik voel en wat ik denk. Maar dan is het belangrijkste. Heb je de Heere Jezus lief? Dat je alleen maar kunt zeggen, ja Heere, ja, in alle gebrek en alle onvolkomenheid en vergeleken bij uw liefde, stelt het nog niet zoveel voor, maar mijn hart gaat naar u uit. Het wordt tijd om te stoppen.
Dominee Westerink, heel hartelijk dank voor de bewogen manier waarop u ons op een warme wijze hebt gewezen op de toekomst van de Heer Jezus. En die toekomst is zo rijk, zo groot, zo schoon, zo mooi. Ik heb eens horen zeggen in een toespraak, onder de volgelingen van de Heer Jezus zijn er geen slachtoffers. Als een leger uitgaat ten strijde, dan zijn er altijd jongens die niet meer thuiskomen. Maar in het leger van de Heer Jezus zijn er geen casualties, geen slachtoffers. Zo rijk en zo groot is die toekomst die de Heer Jezus heeft voor allen die hem liefhebben. Ze zullen er allemaal staan. En het zal ook enkel winst voor hen zijn. U hebt ons gewezen op de noodzaak op te zien, uit te zien naar die toekomst, waarvan de apostel Paulus ook zegt dat alles dan winst zal wezen. Dank dat u de moeite genomen hebt om dit voor ons uit te leggen en wensen u en uw vrouw ook in alles God zegen toe. Hier is nog een kleinigheid namens het comité. Van harte God zegen. Zullen we nog met elkaar zingen Psalm 98 vers 4. En als u dan wilt voorgaan, dan gebed.
Zullen we samen danken. Genadige Heere, wat is het een voorrecht om op zo'n manier, op zo'n avond, midden in de week, bij elkaar te zijn. En samen wat te mogen nadenken over wat uw woord in zo grote rijkdom voor ons uitstalt. Samen te mogen rondzien in die schatkamer, die boordevol liggen met het heil van u, de drie enige God. De Vader die zondaren verkiest, de Zoon die zondaren verlost, en de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Heere, doe ons in dat heil delen. En dat niet omdat wij dat verdienen, maar wel opdat het tot uw eer zal zijn. En opdat het een getuigenis mag vormen van wie u bent, van wie u wilt zijn. Zelfs in de grootste smarten, zelfs dan, wanneer een geliefde door de dood zo ineens wordt weggenomen, in de zee verdwijnt en voor ons niet meer te vinden is, omdat dan toch dat woord blijft staan dat zegt, de zee gaf de doden die in haar waren. Heere, zo bent u toch. Er is maar één ding uiteindelijk belangrijk. Dat is dat we u mogen kennen. En wat is het een wonder, Heere, dat u erop buiten bent om uzelf aan ons bekend te maken. Om die liefde van u uit te stallen. Die zo groot is. Zo wonderlijk. Zo goddelijk. Heere, doe het ons maar zien. Door ons uit leven. Laat het tot wederliefde mogen lopen. Heb dank voor wat u gaf. Zegen en ieder van ons op weg terug naar huis, in de overdenking van deze dingen. Gedenk in het bijzonder ook hen die altijd weer die moeite hebben van, kan ik dit, mag ik dit wel zeggen? U weet ook daarvan, Heere. En u bent het toch, die ook in die moeite hulp en uitkomst kunt bieden. Antwoorden kunt geven op vragen die wij mensen niet hebben. Zegent u de gemeenten waartoe we behoren. Zegent u de broeders die in de dienst mogen staan. In de volle dienst nog of als emeritus. Zegen ons allen. Vergeef ons onze zonde. Zie ons aan in het dierbare bloed van het lam. En hoor ons, ter wille van hem, die als de goede herder zijn schapen kent, bij name, die ze roept en maakt dat ze volgen en leven vinden in overvloed. Uit genade. Amen. Hartelijk bedankt voor uw luisteren. God zegen toegewenst. En wel thuis.